De laatste keer dat ik hier voorheen, toen hebben we gesproken over de man en vrouw in het huwelijk. Ik weet niet of u zich daar nog kunt herinneren. En er wordt ook wel eens gezegd van, we moeten vaker over het volk Israël spreken. Er wordt er weinig aandacht aan besteed. Alleen als ik Gods woord lees, dan weet ik wel of ik nou de vroege of latere brieven van Paulus lees, of het Oude Testament, of de Evangeliën. Dan heb ik altijd het volk Israël voor ogen. Want dat is eigenlijk de basis van heel Gods woord. En Paulus komt zelf ook uit de twee stammen, uit de stam Benjamin. Ja, jullie weten het. En dan denk je van, ja, waarom vaak over Israël spreken? Dus in wezen, elke zondagmorgen als er gesproken wordt, dan gaat het over het volk Israël. Alleen je moet er wel doorheen kijken. Want wij, alles wat we hebben, komt uit het volk Israël. Zelfs Heer Jezus. De stam Juda. Dus wat dat betreft, dan zijn er eigenlijk opmerkingen die zeggen van ja, denk even goed na. Alleen, we gaan het deze morgen weer over een huwelijk hebben. En wel het oude verbond. En normaal dan spreken we altijd over, nou vaak, uit het Nieuwe Testament. En maar dit keer gewoon over Israël en het oude verbond. Dus wat dat betreft, degenen die daar dat wel eens gezegd hebben, die komen nu aan hun trekken. En als we met elkaar weten, hoe is het volk Israël ontstaan? Weet je, en op een gegeven moment duik je daarin. En hoe komt de naam Israël eigenlijk naar voren? Nou, op een gegeven moment beginnen we bij Genesis 32... En ik weet niet of u de geschiedenis kent. Dat is van Jacob en Esau. Iedereen kent Jacob en Esau. Dat waren twee broers. Ja, en wil je weten wat er gebeurd is? Jacob is op de vlucht. Alleen op een gegeven moment dan vertrekt Jacob met zijn hele gezin. Trekt hij op naar Esau. Ze hebben afspraken gemaakt. En Jacob is zeer bevreesd voor Esau. Want hij weet niet hoe Esau zou reageren op hetgeen wat Jacob gedaan heeft. Zijn eerste geboorterecht achtertroggeld, zeg maar. En dan gaan ze op weg, Jacob met zijn hele, alles wat hij heeft, met geschenken voor Esau. En dan komt hij op een gegeven moment bij een beek. En de geschenken die gaan eerst over die beek heen. Vervolgens de familie van Jacob gaat over die beek heen. En Jacob blijft alleen voor de beek staan. En dan lezen we vanaf, zeg maar even vanaf vers 24. En er staat, Genesis 32. Maar Jacob bleef alleen achter. En een man worstelde met hem, totdat de dageraad aanbrak. En toen een man zag dat hij hem niet kon overwinnen, raakte hij zijn heupgewricht aan. Zodat het heupgewricht van Jacob ontwricht raakte. Toen hij met hem worstelde. En hij zei, laat mij gaan, want de dageraad is aangebroken. Maar Jacob zei, ik zal u niet laten gaan, tenzij u mij zegent. En hij zegende hem. Wat is uw naam? En hij antwoordde, Jacob. Toen zei hij, uw naam zal voortaan niet meer Jacob luiden, maar Israël. Want u hebt met God en met mensen gestreden en u hebt overwonnen. Hier komt de eerste keer de naam Israël in naar voren. Dus Jacob is Israël. Sommigen die zetten hun vraagtekens van, bij van wie is die man? Nou, hier staat duidelijk dat dat God zelf is. En dan kunnen we ook nog in Hosea 12 staat er ook nog dat Jacob worstelde met God. Met andere woorden, hier zijn geen vraagtekens bij. Hoef je er ook niet bij te zetten. Want de man waar God mee streed, of Jacob mee streed, was God zelf. En als je dan verder leest, dan zie je ook nog dat eigenlijk God zelf Jacob niet kon overwinnen. En dan denk je wel eens van, ja, maar God is toch almachtig? En ik heb hier altijd wel vraagtekens bij gezet van, hoe kan het dat Jacob, of dat God Jacob niet kon overwinnen? En ja, dan duik je daar ook eens weer in en denk je, dat is weer profetie. Want eigenlijk is het de Heer zelf die hier met Jacob strijdt. En dan als je naar de toekomst kijkt, naar de Heer Jezus, naar deze wereld is gekomen. als knecht, slaaf. En dat eigenlijk de Heer Jezus overwonnen is door de mens. De mens heeft hem aan het kruis genageld. Alleen wij weten dat de Heer Jezus de dood heeft overwonnen. Alleen dat is eigenlijk weer een beeld naar de toekomst. Hier kun je eigenlijk al zien wat er in de toekomst zou gaan gebeuren. En ook hier zullen wel weer verschillende gedachten over zijn. Maar ik laat het gewoon hierbij. Maar Jacob, die wordt Israël. En we weten met elkaar dat Jacob ook zonen had. En hij vluchtte, op een gegeven moment door hongersnood vluchtte hij naar Egypte. En uit zijn 12 zonen ontstond het volk Israël. Het volk Israël is dus eigenlijk in Egypte geboren. En dat kun je ook heel duidelijk lezen in Ezechiël, daar komen we zo nog op. Die beschrijft zich heel duidelijk. En Israël groeide op tot een heel groot volk, bestaande uit twee volkeren, de 2 en de 10 stammen. En de ene wordt ook wel koninkrijk Juda genoemd en de andere koninkrijk Israël. En dan kun je afvragen, ja, waarom kiest God dus nu Israël? Daar is de Bijbel ook heel duidelijk in. In Deuteronomium 7, vers 6 tot en met 8, daar staat: want u bent een heilig volk voor de Heere, uw God, de Heere. Uw God heeft u uitgekozen uit alle volken op de aardbodem om voor hem tot een volk te zijn, dat zijn persoonlijk eigendom is. Niet omdat u groter was dan al de andere volken, heeft de Heere liefde voor u opgevat en u uitgekozen, want u was het kleinste van alle volken. Maar vanwege de liefde van de Heere voor u, en om de eed die hij uw vaderen Abraham, Isaac en Jacob gezworen had in acht te houden, heeft de Heere u met sterke hand uitgeleid en heeft hij u verlost uit het slavenhuis, uit de hand van de farao, de koning van Egypte. Als je dit dan zo leest, dan denk je, nou, nu weten we waarom dat God dit volk heeft uitgekozen. En we weten ook, toen het volk uit Egypte ging, trad God met het volk in een verbond. En wij zeggen dat de wet van Mozes, of de Mozaïsche verbond, zoals hij vaak genoemd wordt in de schrift. En de wet die regelde eigenlijk de hele huishouding van Israël, de hele samenleving. En ook regelde zij hierin eigenlijk de verhouding tussen de Heer en het volk. Maar daarvoor moet je wel de wet kennen, zegt Paulus in Romeinen 7 vers 1. Want je moet doorkrijgen wat dit allemaal gebeurt, als God een verbond aangaat met zijn volk. Alleen je kunt het ook anders zeggen, en daar komen we straks ook op, dat er is een verbond gesloten. En als je verder gaat in de Bijbel, dan is dat verbond eigenlijk een huwelijk. God trouwt met zijn volk. En als je dat nog verder bekijkt, dan is dat eigenlijk de bedeling van de wet, is eigenlijk de bedeling of de huishouding van een huwelijk. God heeft een huwelijk, of is een huwelijk aangegaan met zijn volk. En de wet, die geeft daar de regels voor aan. Maar als je gaat trouwen, dan moet daar ook vastgesteld worden, wie is de man? En die man heeft ook een naam. En wij weten met elkaar uit Gods woord, als Mozes God tegemoet treedt en Mozes naar zijn naam vraagt, dan stelt de Heer zich eigenlijk zelf voor als de God van Abraham, Isaac en Jacob. En als Mozes vraagt naar zijn naam, dan krijgt hij als antwoord: ik zal zijn of ik ben. Het is onder deze naam dat de Heer zich steeds bekend maakt aan Israël. Ik ben. Ik zal zijn. En er komt vele honderden keren voor in de Oude Testament. En er staat er vaak ook nog, twee woorden staan daar. En de naam van Jehovah, als je in de grondtekst kijkt, komt daar steeds weer in voor. En het gaat er eigenlijk om dat steeds de juiste naam van de man in de huwelijksakte moet worden opgenomen. Zoals dat is vandaag nog altijd zo. Niks veranderd. En zo stelt de Heer zich ook altijd voor aan Israël, aan zijn vrouw. En zo werd Israël ook altijd herinnerd aan de naam uit de huwelijksakte. En die begint immers met: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het slavenhuis uitgeleid hebt. Ik ben de Heere, uw God. En niet alleen de naam van de bruidegom is daarmee bepaald, maar ook van de bruid. Want tegen wie spreekt de bruidegom hier? Het is het volk dat door Jehovah hun God was uitgeleid. Verlost uit Egypte, hebben we net gelezen. Dus hierbij wordt tevens aangeduid wat eigenlijk de geboorteplaats van de bruid is. Wat is de geboorteplaats van de bruid? Uit welk land hebben we hem uitgeleid? Dat is Egypte. Daar is het volk geboren. De bruid van Jehovah. En zoals gebruikelijk, als je gaat trouwen, tenminste, ik weet niet of dat tegenwoordig nog zo is, dan is er ook ondertrouw. Tenminste, ik ben nog wel, nog steeds zo. Ik ben ook ondertrouw. Dat is weken van tevoren soms. Sommigen die gaan een jaar van tevoren ondertrouw. Maar Jeremia 2 vers 2 die zegt erover: Zo zegt de Heere, ik denk aan u, aan de genegenheid van uw jeugd, aan de liefde van uw bruidsdagen, toen u achter mij aanging in de woestijn. Dus God heeft hem uitgeleid uit Egypte, zijn vrouw, en die vrouw ging achter de man aan de woestijn in. En zo ging Israël op weg naar het feest in de woestijn. Ja, en denk je, een feest? Ja, maar er is al in de Bijbel gesproken over een feest. En dat werd door de mond van Mozes en Aaron al aan Farao bekendgemaakt. Exodus 5 vers 1. Daarna kwamen Mozes en Aaron en zeiden tegen de Farao: Zo zegt de Heere, de God van Israël, laat mijn volk gaan om voor mij een feest te vieren in de woestijn. Exodus 10 vers 9. En Mozes zei: Wij zullen met onze jongeren en ouderen gaan, zei hij tegen de farao. Met onze zonen en dochters. Met onze kleinvee en onze runderen zullen wij gaan. Want wij hebben een feest te vieren in de woestijn. Een feest voor de Heere. Maar welk feest was dat dan? De bruiloft. In de woestijn was er een feest en daar werd de bruiloft gehouden. De officiële bevestiging van het huwelijk bij de Sinaï. En daarbij werd ook de huwelijksovereenkomst gesloten. En de huwelijksovereenkomst werd aan de man en de vrouw voorgelegd. Maar was de vrouw daartoe bereid? Want we weten met elkaar ook vandaag nog, je moet ja zeggen op je huwelijk. Maar ging zij akkoord met de voorwaarden die gesteld waren? Want er zijn voorwaarden aan verbonden. Ja, om eeuwig bij elkaar te zijn. Nou, je kent je riedeltje, ik ken het niet uit het hoofd. Maar het is gewoon zo. Tot de dag van vandaag. En dan wordt het spannend. En dan zegt de vrouw 4 keer ja in de Bijbel. En wat zegt de vrouw? Al wat de Heere Jehovah gesproken heeft, zullen wij doen en gehoorzamen. Zij zegt ja. Kunnen we lezen in Exodus 19 vers 18 nog een paar keer. Hier werd een huwelijk gesloten. De vrouw zegt ja. En Ezechiël, gaan we even weer terug, heb ik net gezegd, heeft een geboorte, die schrijft over het geboorte van Israël in Egypte. En de liefde die de Heer toen al had voor zijn vrouw. En dat resulteerde ook in dit huwelijk. En dan staat er in Ezechiël 16 vanaf vers 4 tot en met 8. Wat uw geboorte betreft, op de dag dat u geboren werd, werd uw navelstreng niet afgesneden. Dus er was niemand in de buurt toen het kind geboren werd. Niemand sneed die navelstreng door. En werd u ook niet met water schoongewassen. En werd u ook al helemaal niet met zout ingewreven. Gebeurt tegenwoordig volgens mij niet meer, maar in die tijd wel. En al helemaal niet in doeken gewikkeld. Geen oog zag naar u om. Om een van de dingen uit medelijden bij u te doen. U werd weggeworpen. En we hebben het over de vrouw. Bij de geboorte. U werd weggeworpen op het open veld uit afschuw voor uw leven op de dag dat u geboren werd. Toen ik voorbij u kwam, zag ik u, zegt de Heer Jehovah, zag ik u trappelend in uw bloed en ik zei tegen u in uw bloed, leef. Ja, ik zei tegen u in uw bloed, leef. Ik heb u even overvloedig gemaakt als het gewas op het veld. U groeide op, u werd groot en u kwam tot grote schoonheid. Letterlijk tot sieraad van de sieraden. En er houdt in, als je zo het zegt, net als de koning der koningen en de sieraad der sieraden. Dat was de mooiste sieraad die er was. Uw borsten werden stevig, uw haar groeide, maar u was naakt en bloot. Toen ik voorbij u kwam, zag ik u en zie, uw tijd was de tijd van de liefde. Zo spreidde ik mijn vleugel over u uit en bedekte uw naaktheid. Daarop zwoer ik u een eed en ik ging een verbond met u aan. Spreek de Heere, Heere, zo werd u van mij. De Heer die zwoer en hij deed een belofte. Hij trad met Israël in een verbond. En hij maakte Israël tot zijn vrouw. En dat het hier inderdaad om de wet van Mozes ging, over het verbond der wet. Dat kun je ook lezen in Gods woord. Het zijn veel teksten, maar zoiets moet je gewoon met tekst voor tekst vergelijken. Want het zijn niet mijn woorden. Er staat in Jeremia 31 vers 32... Het verbond dat ik met hun vaderen gemaakt heb ten dagen als ik hun land, als ik hun hand aangreep om hen uit Egypte land uit te voeren, welke mijn verbond zij vernietigd hebben, hoewel, zegt de Heer, ik hen getrouwd had, spreekt de Heer. Dus hier gaat het duidelijk om een huwelijk. En diezelfde profeet die roept ook uit, bekeert u. Gij afkerige kinderen, spreekt de Heere, want ik heb u getrouwd. Met andere woorden, je bent mijn vrouw. En dit is echt een verwijzing naar het verbond dat God sloot met zijn volk. En hier praat je over de bruid en de bruidegom. En ze waren getrouwd in de woestijn. Maar waar een huwelijk is, je gaat trouwen. Waar zorg je dan nog verder voor? Je gaat trouwen, huwelijksakte heb je en dan ben je man en vrouw. Maar je zult ergens moeten wonen. Je zult een huis moeten hebben. En nu, in deze tijd, is een hele discussie van wie is nu het land Palestina? Van wie is dat land? Ja, en Israël die zegt, of de Palestijnen die zeggen, het is van ons. Ja, de Joden die er wonen, het is van ons. Ja, en als je dan kijkt naar bepaalde richtingen die gewoon zeggen van, wij moeten de Joden terugbrengen naar het land wat van Israël is. Dan zegt de Bijbel compleet iets anders. En op het volk, die ging achter God aan. We weten wel de tocht door de woestijn. En dan waren ze op weg naar het land wat God beloofd had aan het volk Israël. In dat land was Kanaan. En God die leidde dat volk naar dat land. En nu komen we erop van wie is dat land? dat land heeft God aan Israël gegeven, want de man die zorgt voor de woning. En Israël werd in het land Kanaan geleid. Dat weten we met elkaar, dat verhaal kennen we. En dan staat er in Leviticus 25, vers 23. Verder mag het land niet voor altijd verkocht worden, want het land behoort mij toe. Het is mijn eigendom. U bent eigenlijk vreemdelingen en bijwoners hier. Bij mij. Bij mij. Ja. Het volk Israël mag bij God wonen. In het land Kanaan. En zo staat het ook in de wet. En zo staat het ook in de huwelijkse voorwaarden. Het land, de echtelijke woning waar God in Israël wonen, staat ter beschikking van de vrouw, van Israël. Dus de Heer in Israël en de Heer in Israël. Want we weten dat God midden van het volk woonde in de tempel. Dus ook God woonde zelf met zijn geest in de tempel, te midden van zijn volk. Dus in wezen, als er over het land Kanaan gesproken wordt, dan gaat het altijd over het land des Heeren. En in al deze teksten die in het Gods woord genoemd worden, staat altijd het land ter discussie. Van wie is nu het land? Nou, Gods woord is er heel duidelijk over. Maar het recht van Israël, die zij zich toe-eigenen, was eigenlijk gebaseerd op de gehoorzaamheid aan God. Aan de Heer zelf, aan de man. En dat was ook de huiseigenaar. Samen zouden zij wonen in Kanaan. In 2 Kronieken 7 vers 19 tot en met 20 staat: maar als u allen zich ooit van achter mij afkeren zult en mijn verordeningen en mijn geboden die ik u voorgehouden heb verlaat en andere goden gaat dienen en zich voor hen neerbuigt, dan zal ik hen wegrukken uit mijn land dat ik hun gegeven heb, en zal ik dit huis dat ik voor mijn naam geheiligd heb van voor mijn aangezicht wegwerpen, en zal het onder alle volken tot een spreekwoord en een voorwerp van spot maken. Trouw is heel iets belangrijks in het huwelijk. Trouw aan elkaar die je hebt beloofd bij het aangaan van het huwelijk. Samenwonen en alles wat erbij komt, gemeenschap zijn kenmerkend voor het huwelijk. Maar ook trouw is heel belangrijk. Vandaar ook de eerste artikel van het huwelijk. Er staat in Exodus 20 vers 2 tot en met 5. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, Jehovah, uw God, is een ijverige en een jaloerse God. De Heere eiste hier trouw van zijn vrouw. In de eerste plaats, hij eiste dat zij geen andere goden of andere mannen zou dienen. Maar nog voordat Israël een voet gezet had over de drempel van het huis, waarschuwde de Heer hen daar al voor. Dat zij zich niet moesten inlaten met andere goden of met andere volken die in het land wonen. Ook niet hun goden dienen. Andere woorden, andere mannen. En ook dan de waarschuwing dat hij een jaloerse God is, een ijverige God, wordt nadrukkelijk herhaald. Exodus 34, vers 10 tot en met 14. Toen zei God: zie, ik sluit een verbond ten overstaan van heel uw volk, zal ik wonderen doen, zoals die op de hele aarde en onder welk volk ook nog nooit tot stand gebracht zijn. Ja, heel het volk in het midden waarvan u verkeert, zal de daden van de Heere zien, want het is ontzagwekkend wat ik met u ga doen. Houd u aan wat ik u heden gebied. Zie, ik zal de Amorieten, Kanaanieten, Hethieten, de Ferezieten, de Hevieten en de Jebusieten voor u uitdrijven. Wees op uw hoede. En dat is tijdens een huwelijk altijd zo. Wees op uw hoede dat u geen verbond sluit met de inwoners van het land waarin u komt. Anders zullen zij in uw midden tot een valstrik worden. Maar hun altaren moet u afbreken, hun gewijde stenen in stukken slaan en hun gewijde palen omhakken. Want u mag zich niet neerbuigen voor een andere God. De naam van de Heere is immers de naijverige. Dat is ook een nieuwe naam. De naam van de Heere is een naijverige God. Een naijverige God is hij. Met andere woorden, het is ook een jaloerse God. En wat mij hier ook opvalt is dat God die zegt: ik sluit een verbond en ik zal de volkeren voor u uitdrijven. Ik zal en niemand anders. De Heer zelf zal alle vijanden van Israël uitdrijven en verslaan. En dat behoorde gewoon bij zijn functie als echtgenoot. En hij waarschuwt: ga alsjeblieft geen verbond aan met andere goden. En wat een verdriet klinkt er eigenlijk door in de woorden van de Heer. Wanneer hij zelf het gedrag van zijn vrouw beschrijft. Dit vinden we in Ezechiël 16. En dan stelt hij vast: ik zwoer u en kwam met u in een verbond, spreekt de Heer, Heere. En gij werd de mijne. En dan wordt er ook nog gezegd wat voor zegen hij toebedeelde aan Israël. Gij waart gans zeer schoon, zegt God, en waart voorspoedig, dat gij een koninkrijk werd. Daartoe ging van u een naam uit onder de heidenen om uw schoonheid. Want die was volmaakt door mijn heerlijkheid, die ik op u gelegd had, spreekt de Heere. De man had de schoonheid op Israël gelegd. En het was een volk waar alle volken jaloers op waren. Alleen de Heer die zegt hier heel duidelijk: het is mijn heerlijkheid en niet die van jullie. En dan kunnen we ook naar onszelf kijken. Wij zijn de heerlijkheid van God. En dat hebben we niet door onszelf, aan onszelf te danken. Nee, door het volbrachte werk van zijn zoon, het kruis van Golgotha, zijn wij verlost en zijn wij verzoend. En dan kunnen wij zeggen: wij behoren tot het lichaam van Christus. Dus met andere woorden, het volk werd zeer schoon, gans zeer schoon genoemd. Alleen, ja, als je tegenwoordig aan een man vraagt die gek is op zijn vrouw, die zegt: jij bent de mooiste vrouw van heel de wereld. Nou, hier zegt God ook: gij zijt zeer schoon, gans schoon. Mooier dan welk volk ook. Ja, dat is logisch, het was zijn vrouw. Zou een man tegenwoordig ook, als het goed is. Ja. En dat waren al die zegeningen die op het volk gelegd zijn en die de vrouw door het huwelijksverbond verkregen had. Maar wat gebeurde er als je zeer schoon bent? En die vrouw die weet van zichzelf dat het een hele mooie vrouw is. En er staat in Ezechiël 16 vers 15: maar u vertrouwde op uw schoonheid en bedreef hoererij, trots op uw naam. U hebt uw hoererijen uitgestort over ieder die voorbij trok. Alle mannen die voorbij trokken, flirten zij mee. Uw schoonheid was voor hem en niet voor die ander. Het is eigenlijk een verdrietige vaststelling van de Heer over zijn volk Israël. Want alles wat zij ontvangen hadden, dat zij zeer schoon waren, misbruikten zij. En er staat in Ezechiël 16, vers 25. Bij elk kruispunt bouwde u uw hoofden, altaren. U misbruikte uw schoonheid afschuwelijk. U spreidde uw benen voor ieder die voorbij trok en maakte uw hoererijen talrijk. Alles wat Israël ontvangen had, werd verkwanseld aan andere volken. Andere goden kwamen erbij te kijken, kortom andere mannen. Ezechiël 16, vers 17 en 19. U nam uw sieraden van mijn goud, zegt God, van mijn zilver, die ik u gegeven had, en maakte voor uzelf mannenbeelden, en daarmee bedreef u hoererij. U nam uw kleurrijk geborduurde kleding en bedekte ze daarmee. U zette mijn olie en mijn reukwerk voor hen neer, en mijn brood dat ik u had gegeven, en de meelbloem, olie en honing, die ik u te eten had gegeven, hebt u hun aangeboden als een aangename geur. Zo gebeurde dat, spreekt de Heere, Heere. Is het niet verschrikkelijk wat hier gebeurt? En geloof me dat God daar enorm verdriet over had. En dan zijn eigen vrouw ook nog horen klagen. U, vrouw, die overspel pleegt, Ezechiël 16, neemt in plaats van haar eigen man vreemde mannen. Alle hoeren pleegt men een beloning te geven, maar u geeft uw geschenk zelf aan u al uw minnaars en beloont ze, zodat zij van rondom naar u toekomen. Zo gebeurt bij u in uw hoererijen het tegendeel van wat er gebeurt bij de vrouwen. Men ging niet als een hoererij achter u aan. Als u immers zelf hoerenloon geeft en het hoerenloon niet aan u wordt gegeven, dan bent u het tegendeel geworden. Daarom, hoer, hoor het woord van de Heere. En dan kun je zeggen van, hoe lang duurt dan een huwelijk? Wat hier gebeurt, hoe lang duurt zo'n huwelijk? Kun je ook zeggen, hoe lang is het oude verbond geldig? Hoe lang is die geldig? Hoe lang duurt dit nog? En geloven we dat God ook zijn grenzen heeft. Maar wij weten, in deze tijd is alles mogelijk. Als je naar de huwelijk kijkt, ze kunnen bij elkaar blijven. Ze kunnen een poosje uit elkaar, weer bij elkaar komen. Maar de God van Israël is anders. En de menselijke tradities ook, die zijn anders dan wat hier voorgesteld wordt. En wij weten met elkaar dat het oude verbond niet meer bestaat. Die bestaat niet meer. Het huwelijk is opgeheven. Maar wat zegt de Bijbel daar dan van? Het is gewoon verleden tijd. En vanuit de Bijbel kunnen we ontdekken hoe lang deze huwelijk geduurd heeft. En er zijn verschillende antwoorden op. Als we Matthäus 19, vers 3 tot en met 6 lezen, dan komen de fariseeën daar bij de Heer Jezus om hem te verzoeken. En dan zeggen de fariseeën tegen hem: is het een man toegestaan zijn vrouw om allerlei redenen te verstoten? Zij kennen de wet. Dus zij weten wat er in het Oude Testament gebeurd is met het volk Israël. En de Heer Jezus antwoordde en zei tegen hen: hebt u niet gelezen dat hij die de mens gemaakt heeft, hen van het begin af mannelijk en vrouwelijk gemaakt heeft, en gezegd heeft: daarom zal zijn man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En die twee zullen tot één vlees zijn, zodat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. Dus, wat God samengevoegd heeft, laat de mens die niet scheiden. Dus met andere woorden, als je dit leest, dat het ideale huwelijk is dat die eeuwig duurt. Zolang als je leeft. De Bijbel heeft het altijd over eeuwig. En als alles ideaal was, ook in deze tijden een normaal huwelijk, dan zou dat het hele leven duren. Maar wij weten, als je om ons heen kijkt, dat is dus niet zo. Dus wat God samengevoegd heeft, laat de mens niet scheiden. Met andere woorden, wordt die tekst wat vaak gebruikt. Dus dat mag niet gescheiden worden. Maar, nu hebben we deze tekst net gelezen. Dan blijkt scheiden wel te kunnen. Want kijk maar om je heen. Want die scheiding, dat is schering en inslag. Dus met andere woorden, hoe lang duurt een huwelijk nou? Wat we net allemaal hebben gelezen, dan is daar ook gemeenschap in een huwelijk. Dus als er gemeenschap is, en je leeft samen, dan is er sprake van een huwelijk. Met alles wat erbij komt. Dus in het verleden, jaren terug, dan heb je dus als jeugd, toen was ik jeugd, en dan denk je van ja, wanneer ben je nou getrouwd volgens de Bijbel? Moet je naar het gemeentehuis? Moet je naar de kerk? Of als je gemeenschap hebt? Als man en vrouw. Wanneer staat een huwelijk? Nou, op een gegeven moment, daar werd allerlei verschillend over gedacht. Ja, en op een gegeven moment, dan weet je het ook niet meer, want die heeft die mening. En dat is eigenlijk nergens geregeld. Ja, als je deze teksten allemaal leest, dan denk je van, nou, daar ben je snel klaar mee. En als je dus echt fundamentalistisch bent, dan denk je van, jongens, als je getrouwd bent, mag je niet scheiden. En ik wou ze ook niet graag de kost geven die bij elkaar blijven, omdat dit hier staat. Maar wat er ook bij komt te kijken. Gemeenschap. Trouw. Daarom is het ook heel belangrijk dat trouwen gaat trouwen. Dat trouw belangrijk is in een huwelijk. Maar stel nou dat een man of een vrouw gemeenschap heeft met een ander. Een andere man of een andere vrouw. Dan is er ontrouw. Dat is, ja. Dus dan is er ook geen trouw meer. Dus wat we nu allemaal gehad hebben, ook met God in Israël. Israël was ontrouw. Dus er was geen trouw meer. En God had hun daar zo voor gewaarschuwd. En dit kun je eigenlijk gewoon toepassen op het volk Israël en God zelf. Er is geen trouw meer, want Israël is vreemd gegaan met andere mannen. Jeremia 31, vers 31 tot en met 32. Dus zegt Jeremia, zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Een nieuw verbond. Geen oud verbond, maar een nieuw verbond. Niet zoals een verbond dat ik met hun vaderen gesloten had. Het oude verbond. Op de dag dat ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden. Mijn verbond, zegt God, dat zij verbroken hebben. Hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heere. Dus God heeft hier over trouw. Hij had hen getrouwd. En Israël was ontrouw geweest. De vraag die nu gesteld kan worden is, wanneer beëindigt dus nu het huwelijk? Wanneer? Wanneer werd het huwelijk van Israël vernietigd? Dus de lengte van het huwelijk is heel belangrijk. Het huwelijk duurt tot de ontrouw van een van de partners. Zo lang duurt het huwelijk. Maar je bent getrouwd de een is ontrouw, dan is de huwelijk nog steeds in stand. Want je blijft getrouwd voor de wet. Want ook met God in Israël was het exact hetzelfde. Er was een huwelijksakte. En ze hadden elkaar het ja-woord gegeven. En dan? Dan is er één ontrouw, het volk Israël. Dan denk je van, ja, hoe nu verder? En alles was bij de wet geregeld. Ook het huwelijk met God en zijn volk. Deuteronomium 24 vers 1 zegt, wanneer een man een vrouw genomen heeft en met haar getrouwd is, en het gebeurt dat zij geen genade meer vindt in zijn ogen, omdat hij iets schandelijks aan haar heeft gevonden, en hij haar een echtscheidingsbrief schrijft, die in haar hand geeft en haar uit zijn huis wegstuurt. Dus hier hebben we het over een echtscheidingsbrief en over genade vinden in zijn ogen. En als je dit allemaal zo leest, dan is dat eigenlijk, kun je lezen dat eigenlijk, er is een echtscheidingsbrief, dan is dat ook bij de wet geregeld. Dus de man heeft iets schandelijks gevonden in zijn vrouw. Dat is een grond voor echtscheiding. Maar in Deuteronomium 24, wat we net hebben gelezen, er staat over genade vinden in zijn ogen. Scheidsbrief. Als je Jeremia 31 of 3 vers 1 leest, u echter, u hebt hoererij bedreven met veel vrienden, en dan naar mij terugkeren, spreekt de Heer. Dus Israël wilde wel terug, maar de Heer zegt, en dan terugkeren. Nou, je hoort ook in deze tijd wel eens, een man en vrouw, die gaan uit elkaar, ze gaan vreemd, ze zijn getrouwd, en dan komen ze weer bij elkaar. Nou, ik heb vaak genoeg gehoord, nou, ze vertrouwen elkaar niet meer. Ja, soms gaat het goed, soms minder goed, maar er is ontrouw geweest, en ze vertrouwen elkaar niet. Ze proberen het wel. Nou, kijk maar op televisie, de schering en inslag. Ja, en dan denk je van, wat gebeurt hier allemaal? En dat gebeurt hetzelfde met God en Israël. Maar het ontrouw van de vrouw is eigenlijk niet voldoende om uit elkaar te gaan. En dan zegt de wet in Deuteronomium 24 vers 1, waar we net gelezen hebben, indien zij geen genade zal vinden in zijn ogen, omdat hij iets schandelijks aan haar gevonden heeft. Ontrouw van de vrouw verplicht eigenlijk niet dat een officiële wegzendmiddel plaatsvindt of een echtscheidingsbrief. De man kan haar ook vergeven. En nu hebben we het steeds over man en vrouw. Het is net als de vrouw hier steeds, maar zo staat het nu één keer in de Bijbel, dat de vrouw steeds de schuldige is. Genade vinden in zijn ogen. Indien zij genade zal vinden in zijn ogen, zal de man zijn ontrouwe vrouw niet wegzenden. Dus eigenlijk, de scheiding is wel degelijk afhankelijk van de gezindheid van de man. Hoe kijkt de man ernaar? Hoe denkt die man daarover? Matteüs 19 vers 7 vers 8 staat, ja, over het eigenlijk, het huwelijk is voor eeuwig. En dat staat ook in de Bijbel, voor eeuwig. En er staat er in Matteüs 19 vers 7 en 8, als een huwelijk voor eeuwig duurt, waarom heeft dan Mozes geboden een scheidbrief te geven en haar te verlaten? Waarom? En God die zei net, hebben we ook gelezen, van het begin is het nooit zo geweest. Hij zei tot hen, Mozes heeft vanwege de hardheid van uw harten u toegelaten uw vrouwen te verlaten. Maar van het begin is het nooit zo geweest. Vanaf de schepping niet. eigenlijk ligt hier eigenlijk al in deze tekst ligt eigenlijk al de motief voor de echtscheiding. Die echtscheiding ligt niet bij de vrouw, bij de ontrouwe vrouw, maar bij de hart van de man. Daar ligt eigenlijk het motief van de scheiding. Dus de wet van Mozes is er eigenlijk dus niet om te voorzien in het probleem van de overspelige vrouw met die echtscheidingsbrief, maar om de hardheid van het hart. Hoe hard is de hart van de man? Het moet eigenlijk zo zijn dat de man eigenlijk de vrouw genade kan geven. Als de man de vrouw genade schenkt, dan mag die vrouw blijven. Maar als die man dat niet doet, dan komt er een echtscheidingsbrief. Dan is de hart van die man zo hard dat hij zegt, voor mij is de grens bereikt. Dus als de man dat niet wil, dan krijgt de vrouw een echtscheidingsbrief. Wij gaan scheiden. In deze regeling is opgenomen een scheiding tussen de Heer en Israël. Het waren de huwelijksvoorwaarden. Want gij zult geen andere mannen navolgen. Stond in de wet. Gij zult niet hoereren. En de Heer die zond zijn vrouw weg. Met een scheidsbrief. Maar het gekke daarvan is, deze scheidsbrief is niet aan geheel Israël gegeven. Alleen maar aan de 10 stammen. Kunnen we lezen in Jeremia. En dat is ook, want die 10 stammen, die hoereerden zo erg, dat God zijn hart zo hard werd dat hij zegt, hier heb je een scheidsbrief. Ik wil dat jullie vertrekken uit mijn land. En dat is ook gebeurd. Ja, ze zijn weggevoerd. En ja, er wordt wel gezegd op de dag van vandaag weten we niet waar die 10 stammen zijn. Maar het gekke, die 2 stammen die net zo hoereerden, gaf hij geen scheidsbrief. En waarom niet? En dat is weer dus omdat God in wezen genade vond voor die 2 stammen. En daar kun je ook alles over zeggen. Want uit die 2 stammen is de Heer Jezus ontstaan. Ja, en ook de 2 stammen waren Juda en Benjamin. Ja, en ja, daar gaf hij geen scheidsbrief aan. Daar is God verder mee gegaan. Maar er staat er ook in Jeremia 3 vers 7. Heb gij gezien, zegt God, wat de afgekeerde Israël de 10 stammen gedaan heeft. Zij gingen heen op alle hoge berg en hoereren al daar. En ik zeide nadat zij zulks alles gedaan had, bekeer u tot mij. Maar zij bekeerden zich niet. En toen werd de hart van God hard. En hij gaf hem een scheidsbrief. Maar, dan staat er in Jeremia 3 vers 8. Als ik ter oorzake van alles waarin de afgekeerde Israël overspel bedreven had, haar verlaten en haar scheidsbrief gegeven had, had het trouweloze, haar zuster Juda, niet vreesde, maar ging heen en hoereerde net zo. Dus de officiële scheiding kwam tot stand door de scheidsbrief. Maar Juda hoereerde net zo. En om het niet te lang te maken, God, er zijn meerdere mogelijkheden tot scheiding. En dat is ook door sterven. De 10 stammen, die kregen een scheidsbrief. En op een gegeven moment, die 2 stammen bleven in het verbond met God zelf. En wij weten dat, dat God in wezen naar deze wereld is gekomen als de Heer Jezus. En dat hij gestorven is aan het kruis van Golgotha. En dat ook een scheiding door sterven het gevolg is. Als iemand sterft, als een man sterft, is de vrouw vrij. Maar zij gaan er staan waar ze wil. En dat was de tweede manier. En zo zijn er nog veel meer dingen om in wezen over het huwelijk tussen God in Israël te vertellen. Het was voor eeuwig. Het eindigt door ontrouw. Het eindigt officieel door middel van een scheidsbrief. En met die twee stammen door de dood. Weet u, in die nieuwe verbond, waar ook over gesproken is, die is nooit in werking geweest. God trouwt in de toekomst en zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, weer met zijn volk. En heel veel gemeenten denken nu ook geloven dat ze deel hebben aan het nieuwe verbond. Maar het nieuwe verbond is nooit in werking geweest en zal pas in het 1000 jaar zou tot stand komen waar Christus weer in het verbond treedt met zijn volk. Wat hij altijd voor ogen heeft gehad, ook in het Oude Testament. Het volk dat eigenlijk een kanaal van zegen moest worden voor alle andere volken en wat in de toekomst gebeurt. En dan zal datgene wat je ook in het hele Oude Testament gebeurt, ziet of leest, het nieuwe verbond in werking treden. En dan zal Israël ook weer zo prachtig worden zoals God zelf beschrijft in het Oude Testament. Alle volken zullen opgaan naar het volk Israël. En ze zullen zich knielen voor de Heer. En het volk Israël zal dan het middelpunt zijn van deze aarde. Weet u, en dat is ook het geweldige, dat wij dat mogen zien. Als je de wet kent en Gods woord kent, dan weet je dat God alles nieuw maakt. En dat hij ook alles wat hij beloofd heeft nakomt. Ook vanuit zijn woord. Amen. We sluiten af met gebed en dan gaan we nog luisteren naar opwekking 377, wat de toekomst brengen mogen. Dank u wel, Heer, dat we ook zo deze morgen weer bij elkaar mochten zijn rondom uw woord. Dank u wel, Heer, dat we weer iets mochten leren van wat u vertelt vanuit uw woord. Heer, en u wilt graag, Heer, dat we opgroeien naar u toe. Heer, dat we de wet leren kennen, zoals ook Paulus schrijft in Romeinen. Heer, dat we mogen ontdekken, Heer, hoe groot u bent. Heer, dat u een plan bent, of dat u een plan hebt reeds voor de grondlegging der wereld. Heer, dat alles wat er zal gebeuren, dat dat voor u al gebeurd is. Dat het voor u geschiedenis is. Heer, dat u ons aanziet, heilig en onberispelijk. Heer, in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Dank u wel daarvoor, Heer, dat we tot die ontdekking zijn gekomen. Dat dat voor ons een zekerheid is. Zo willen we ook de rest van deze dag en de week die voor ons ligt aan u opdragen. En dat we mogen weten dat u altijd nabij bent. Amen.